Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Goede dinsdagmiddag en welkom bij Radio Steunkous, gemaakt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. En wij geloven dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen zijn. U kunt natuurlijk altijd even snuffelen op onze website www.radiosteunkous.nl of meepraten in de uitzending op nummer 020 7884304.
Ja, en vandaag gaan we praten over het belang van bezig blijven ongeacht je leeftijd. En dat kan bijvoorbeeld door je met een passie bezig te houden, maar dat kan ook door gewoon door te werken. En we zijn op bezoek geweest bij twee hele bijzondere voorbeelden. John Hupsen, hij is een radioliefhebber en hij verzamelt oude radio's. Hij heeft wel iets van 600 à 700 in zijn huis staan.
Zeker.
En hij is er helemaal gek van. En verder zijn we uit logeren geweest, Olga. Ik weet niet of jij dat al gehoord had. Maar ja. Bij een 88-jarige dame. Zij heeft haar eigen bed and breakfast. En dat zit in het dorpje Tsumarum in Friesland. En vooral blijven luisteren, want dan kunnen jullie allemaal horen hoe het was om bij haar te logeren.
Nou, we hebben hier in de studio ook een bijzondere gast. Hedwig van der Heijden. Goeiedag, Hedwig.
Goeiedag.
Jij bent ook een voorbeeld van iemand die met een passie bezig blijft. Want jij schildert met hart en ziel.
Ja.
En hoe lang doe je dat al?
Nou, ik heb de Rietveld gedaan. En 3 jaar. En toen woonde mijn vriend... Ik kwam uit Amersfoort. En toen woonde mijn vriend in Delft. Want die studeerde in Delft. En ik heb in die 3 jaar tijd op 8 verschillende kamers gezeten. Toen ben ik naar Delft verhuisd na die 3 jaar. Maar ik dacht, ik doe dan MOB in Den Haag. Ik had dus MOA gedaan op de Rietveld. En dan kon je lesgeven aan de eerste 3 klassen. En MOB, dat is dan dat je kan de hogere klassen ook kan doen.
Nou, we willen heel graag zometeen alles van jou weten. En ook gaan we de luisteraars vertellen wat jij zoal schildert.
Maar in totaal schilder je dus al 70 jaar. Zoiets?
Nou ja, ik was als kind ook al aan het tekenen. En ik was 9 jaar toen ik met mijn vader een keer naar... stedelijk ging.
Ja, dat gaan we anders horen. Maar we waren even benieuwd hoe lang je al bezig bent met
nou,
dit.
Nou, zeker 50 jaar. Of nou, zeg maar 55 jaar of zoiets.
Nee. Nou, dan ben je wel bezig met je passie, volgens mij.
Ja, ben ik ook.
When they found the double helix, genetics was beginning. What keeps the vortex spinning? The thesis we're defending.
We've come too far to screw up PCR. So let's find a bar. Way to here has a car.
She's up all night to inject. She's up all night to dissect. He's up all night to infect.
We're up all night to get published. She's up all night to find genes. He's up all night for machines. He's up all night for vaccines. We're up all night to get published. 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 We're up all night to get published.
My project has no title. My PI says it's vital.
What is the site seeing? If you want to leave, forget it.
Went to lab lane. Why is green on display? Now have to wait, 'cause my mice just won't. She's up all night to refute. We're up all night to get published. She's up all night to run plots. I'm up all night to make plots.
He's up all night seeing spots.
We're up all night to get published.
We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again.
Ja, dit is een radiologie nummertje.
Ik dacht al, wat klinkt het apart.
Ja, het is een parodie.
Het is een parodie.
Het is een parodie, maar we draaien het niet zomaar. Want we gaan vandaag niet alleen op bezoek bij iemand die heel veel ontleent aan oude radio's. Maar het is dit jaar ook een heel bijzonder jaar, omdat het precies 125 jaar geleden is dat de beroemde natuurkundige Wilhelm Conrad Röntgen, jawel, de radiostralen ontdekte. En dat betekende een revolutie in de geneeskunde. En we zijn heel vereerd dat we een echte radioloog aan de telefoon hebben. Frits Breuker uit Apeldoorn. Dag Frits.
Dag Marjolein.
Fijn dat je even aan de telefoon wil komen, want jullie laten dit niet ongemerkt voorbij gaan, hè, in Apeldoorn, want daar heeft deze bijzondere man een hele gelukkige jeugd doorgebracht.
Precies, dat laten zeg je heel goed. Hij heeft vanaf zijn derde tot zijn zeventiende jaar in Apeldoorn gewoond. Hij is dus in Apeldoorn opgegroeid. Hier is zijn karakter gevormd. Hier is hij geworden wat hij is, namelijk een noeste wetenschapper en onderzoeker.
En hij heeft ook een klein beetje nog een Amsterdams kantje.
Zeker, want ja, dat is altijd weer inderdaad interessant. Hij heeft dus een Duitse vader, maar een Nederlandse moeder. En die kwam uit Amsterdam.
Oké, okay, hoor je het, Olga?
Ik hoor het.
En ja, en zijn vader, dat was Frederik Röntgen, die is dus in Amsterdam getrouwd met zijn vrouw. En toen zijn ze wel nog eerst teruggegaan naar Duitsland. In Lennep hebben ze gewoond. Maar Röntgen was, dus hun zoon, was net 3 jaar oud. En toen zijn ze naar Apeldoorn gekomen. En daar hebben ze zich gevestigd. Apeldoorn was toen erg in trek. Want het Koninklijk Huis zat er ook al. En het had goede verbindingen. En een goedkope grond, mooie natuur, rustige omgeving. Dus er kwamen heel wat welgestelden kwamen naar Apeldoorn toe, waaronder Röntgen.
Maar ik heb begrepen dat aanvankelijk zijn schoolcarrière helemaal niet zo heel voorspoedig ging, hè?
Jawel hoor, ja, er zijn heel veel misverstanden over. Maar hij zat hier op een particuliere school, in die tijd niet ongewoon. En daar deed hij het best goed. Maar zijn vader wilde graag dat hij de technische richting uitging en niet naar de Latijnse school, waar hij Latijn en Grieks zou krijgen. En daar heeft hij dus, zeg maar, de lagere school en de onderbouw van de middelbare school, heeft hij dus op die privéschool in Apeldoorn doorlopen.
Oh, en waar is hij dan van school gestuurd?
Nee, dat kwam later, ja. Je bent wel op de hoogte. Nee, dat kwam later. Hij ging naar Utrecht voor de bovenbouw van de middelbare school, zeg maar de bovenbouw van de HBS. Die was er toen nog niet, maar iets soortgelijks. En daar is hij van school gestuurd. Want een vriend van hem had een karikatuur getekend op het bord van een van de leraren. En hij stond daar toevallig bij toen de leraar binnenkwam. En hij weigerde te vertellen wie dat gedaan had. En toen is hij van school gestuurd. Overigens met goede cijfers, hoor.
En die school moet achteraf toch een beetje haar spijtershaar op hun hoofd hebben. Jongen. Ja.
Nou, weet je, kort en eerst van overheidswegen is de HBS ingesteld. En toen verdwenen dit type scholen verdwenen toen. Het heette toen technische school.
Oh ja.
Hey. En dat huis waar hij toen van bleef, dat staat er nog in Utrecht aan de Nieuwegracht.
Oh ja. Hey, en wij zijn zo benieuwd, want het is natuurlijk een hele bijzondere vinding die hij gedaan heeft, hè, waar hij ook de Nobelprijs voor gekregen heeft.
Ja.
Maar wij zijn echt een beetje nitwits op dat hele gebied. Zou je heel simpel kunnen uitleggen, hoe heeft hij dat nou ontdekt?
Nou, hij was dus bezig met onderzoeken van zogenaamde kathodestralen. Dat zijn stralen, dat zijn achteraf, weten we nu dat het elektronen zijn. Die komen tot stand wanneer je een hoge spanning zet over een anode en een kathode. En die was hij aan het bestuderen. En die dingen gaven helaas wat licht in die buis. Dat vond hij hinderlijk. Dus hij pakte die buis in donker karton, zodat er geen licht meer doorheen kwam. En toen zag hij dat toch in zijn laboratorium een fotografische plaat oplichten. En dat vond hij zo vreemd en daar begreep hij niets van. En toen heeft hij zich 8 weken lang opgesloten in zijn laboratorium. Hij heeft heel veel experimenten gedaan, alles precies uitgezocht, alles opgeschreven, een boekje van 10 pagina's. Want hij was natuurlijk doodsbenauwd dat zijn collega's hem zouden uitlachen, want dat hij iets ontdekt had wat niet te zien was, maar waar hij wel de effecten van kon aantonen. En dat heeft hij aangetoond en heeft hij toen ook genoemd onbekende stralen, X-stralen, X van onbekend, hè, X-stralen. Later hebben de mensen dat röntgenstralen genoemd.
En de eerste foto die met die stralen gemaakt heeft, dat was de hand van zijn eigen vrouw, hè?
Ja, dat was de hand van zijn eigen vrouw, want hij zag dus als hij met zijn eigen hand langs die stralen ging, zag hij een schaduwbeeld op die fotografische platen. Toen heeft hij zijn vrouw gevraagd om haar hand daarop te leggen. Met een belichtingstijd van 15 minuten heeft hij toen de eerste röntgenfoto gemaakt. Ja.
Jeetje nou, dat moet wel een heerlijk gevoel zijn als je zo'n bijzondere ontdekking doet.
Hij had wel in de gaten dat hij iets bijzonders had ontdekt. Want toen hij thuis kwam en alle artikelen had rondgestuurd over de hele wereld, zegt hij tegen zijn vrouw. En nu, jetzt geht der Teufel los, had hij letterlijk gezegd. Want zo, nu breekt de hel los. En hij had gelijk. Binnen een paar weken was het over de hele wereld een sensatie.
Goh, en hoe gaan jullie aan deze bijzondere man in Apeldoorn aandacht schenken?
Nou, hij is dus in Apeldoorn opgegroeid. Hij heeft hier zijn jeugd doorgebracht. Voor iedereen is dat toch een belangrijke periode in je leven. Zijn woonhuis staat er nog steeds. Dat is behouden gebleven, gelukkig. En omdat hij dus dit jaar 175 jaar zou worden, op 27 maart, wordt dan een gedenksteen gelegd voor zijn woonhuis. Dat is één ding. En dan loopt het hele röntgenjaar door tot 8 november, de dag waarop de röntgenstralen ontdekt zijn. En dan vindt er dus in Apeldoorn een wetenschappelijk symposium plaats. En aansluitend wordt dan een röntgenmuseum geopend.
Nou,
in Apeldoorn.
Klinkt echt hartstikke leuk om eens een kijkje te gaan nemen.
Ja.
Nou, Frits, heel erg dank dat jij ons even te woord wilde staan.
Graag gedaan.
En we gaan ons verder verdiepen in Wilhelm.
Goed zo. Wij noemen het over de Willem, hoor. Hij heette gewoon Willem.
Oh, oké. Okay. Willem.
Nederland. Zijn moeder noemde hem Willy. Willy Röntgen.
Willy Röntgen. Oké, okay, ja. Dag.
Men geeft aan dat het een Duitse natuurkundige is, maar hij heeft heel lang een Nederlands paspoort gehad, dus het is allemaal, heeft een groot deel toch aan Nederland te danken.
Okay. Amsterdam zelfs. Amsterdam, ja. Precies.
Amsterdam zelfs.
Nou, Willy Röntgen van Frits Breuker. Dag!
Elke dag aan het rennen als een atleet. In de avond pas een stek, dus ik atleet. Geef ze een vinger en dan pakken ze je hand. Neef, praat niet over lengte als ik deze shit al lang deed. Ben je kapot, dan raapt niemand je op. Zoveel gevochten om te staan waar ik kom. Ja, het maalt in mijn kop, zij maakt zich weer op. Ik maak weer een kop en ik maak hem weer op. Fuck money, want straks kost het je kop. Zonder mensen om je heen ga je helemaal kapot. En ik heb daar gestaan, ben gebleven van de blok. Fuck Sunny, rook er eentje in de shop. Ik ben Scaffa, uit de kassie blijven. Ja, dat was een opgave. Maar je weet dat we never nooit opgaven. Dagen zijn lang, maar we zijn niet op stage. Wees jezelf, laat niemand je kunnen ompraten. Niemand kan mijn tranen drogen, want ik hou ze in. Liefde geven, ja, dat is hoe je vertrouwen wint. Je hoort mijn pokkels en je speelt ze af. Ik weet, gebeurtenis voorbij, maar toch speelt het af. In mijn hoofd, er is geen plaats om te verwerken. Al die successen, ja, die maakten moeten sterken. Maar de laatste tijd zie ik veel tegenslag. Zoveel regendagen, dus wie moet ik even vragen om met mij te leven samen? Zit alleen nu op mijn kamer, zo alleen niet met mijn schaamte. Voel de leegte in mijn dwalen. Mijn laatste tonnie smoken, voel me net als een verslaafd. Als ik slaap krijg ik klappen van mijn chick, terwijl zij liep.
Ja, wat zou je doen als je geen kans kreeg? En dit werd gezongen door Dani Apeldoorn. En dit nummertje draaiden we natuurlijk omdat het gezongen werd door Apeldoorn, Dani Apeldoorn. En de ontdekker van de radiostralen, waar we het net al even over hadden, Willem, is in Apeldoorn opgegroeid. Dus vandaar.
Willy,
op zijn Amsterdamse.
Ja.
Nooit geweten dat de uitvinder van de röntgenstralen ook half Nederlands was.
Nee.
Kijk eens aan. Zo leer je nog eens wat op Radio Steunkous. Kijk. We gaan het over iets heel anders hebben. We zijn namelijk op bezoek geweest in Schoonhoven, waar de grootste radioverzamelaar van Nederland woont, John Hupsen. En in totaal heeft hij al honderden radio's in zijn huis staan. We gaan even luisteren.
Ik ben John Hupsen en ik woon in Schoonhoven. En ik verzamel radio's. Oude radio's van de vooroorlog, maar vooral van vlak na de oorlog. Ja, mijn liefde van de radio is waarschijnlijk veroorzaakt omdat mijn ouders beide bij een radiofabriek werkten voor de oorlog. En elkaar daar hebben ontmoet. Op de fabriek eigenlijk, op het dak van de fabriek van Van der Heem in Den Haag aan de Maanweg. Die fabriek die kijkt uit op Den Haag en op, aan de andere kant op Voorburg. Maar daar hebben ze elkaar ontmoet in de lunchpauze. En als het lekker zonnetje, als het zonnetje scheen, dan gingen ze naar boven kennelijk en daar gingen ze lunchen. En ja, indirect ben ik daar dus uit ontstaan, uit dit verhaaltje. In de oorlog zijn ze getrouwd en ik kwam zelf ter wereld 2 dagen voor de bevrijding in Voorburg in een hospitaal. Of mijn ouders radio's in huis hadden. Dat was in 1953. Vond er een waternoodramp plaats in Nederland. En toen zaten we de hele dag aan de radio te luisteren hoe dat ging. Want we zaten zelf ook in een gebied dat overstroomd kon worden. Mijn vader werkte toen in Amsterdam en woonde in Zaandam. En dat is nogal waterig daar. Dus, ja, die radio stond op een zeer wankel tafeltje in de huiskamer. Het was zo'n heel dun oorlogstafeltje. Dat was allemaal gemaakt van een soort kartonachtig hout. En ja, goed, die stond dan aan de hele dag. En dan luisterden we door. En ja, dan kreeg je in het begin wat vage berichten. Maar later werd het wel duidelijk. Een dag later kreeg iedereen door dat er toch wel echt een ramp aan de gang was daar. Onder andere omdat radioamateurs dus berichten uit het gebied begonnen door te seinen. Want het gebied was niet echt meer te bereiken, ja, met een roeiboot of zo. Maar die zagen al mensen op de huizen staan die aan het wuiven waren. Dus ze dachten, nou, we worden in ieder geval ontvangen daar. Maar dat heeft in ieder geval indruk op me gemaakt. Ja, ik kan nog wel iets vertellen. Mijn vader had op een gegeven moment een grammofoon, een elektrische grammofoon. Nou, dat had werkelijk niemand. Tenminste, niet dat ik wist. En hij had zelfs een plaat erbij. In één plaat. En ik denk dat dat nog iets eerder was. Ja, 52 of zo. En die was ook op die radio aangesloten, die grammofoon. En daar deed hij die plaat. En, dat was een Amerikaanse plaat uit een film. Do Not Forsake Me, Oh My Darling.
Do not forsake me, oh my darling. On this hour. Wedding day, do not forsake me, oh my darling. Wait, Lord. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave. Shall I do if you leave?
forsake me, oh my dove. You made that promise as a bride. Do not forsake me, oh my dove. Although you're grieving,
Do Not Forsake Me, Oh My Darling werd dus thuis bij John Hupsen gedraaid. Het is natuurlijk ook altijd leuk om te horen hoe iemand gegrepen wordt door een hobby. En John vertelt zo nog even verder hoe hij begon en hoe hij ook geniet van de verhalen die horen bij het vinden van die oude radio's.
Ik ben begonnen met verzamelen in eind jaren 70. En dat kwam eigenlijk omdat mijn vrouw van Rode Kruisbeurs zei... Hé, daar staat een leuk apparaat, dat vind je vast leuk. Ik zeg, ik vind er niks aan. Maar toen keek ik eens goed, dat bleek een Edison-fonograaf te zijn. Een spreekmachine van Edison. Nou, die hebben we gelijk aangeschaft, want Marie vond hem ook leuk dus. En we woonden in het begin in Rotterdam. En daar was een markt iedere week. Stonden die radio's gewoon tussen de... theepotten, zal ik maar zeggen. Daar heb ik een hoop van die radio's opgeduikeld natuurlijk. Deze bijvoorbeeld, die komt van een weduwe. De man was, toen ik daar kwam voor die radio, was 10 of 15 jaar overleden. En die radio stond op zolder. En die had wel iets raars, namelijk, er zat een gat hier. Hier zat een vrij vierkant gat.
Dus aan de voorkant?
Ja, aan de voorkant. Vrij dicht bij de glasplaat, zal ik maar zeggen. En het probleem met dit soort radio's is dat als je van binnen aan metalen delen komt... dan heb je 50% kans dat je een opnetetter krijgt van 230 volt. En dat is wel een groot gat en daar past er precies een hand in. In dat gat. Er zat geen hand meer in, gelukkig, maar daar paste precies een hand in. En nou, dat bleek dus dat gat erin zat, omdat het touwtje dat deze stationaanwijzer heen en weer. Kijk, die kan heen en weer, zie je? En dan wijst hij een station aan. Dat touwtje dat was gebroken. Dat was gewoon een stukje vliegertouw, want ja, 1946 hadden ze ook niks anders. En dat was gebroken. Dus als je aan die knop draaide. Dan ging die wijzer niet meer heen en weer. Dus wat heeft die man gedaan? Ik hoop niet dat hij daaraan overleden is, maar dat weet ik dus niet. Die stopte zijn hand in dat gat dat hij gemaakt had. En die draaide dan aan een wieltje dat hier zit, waar dat touwtje overheen gaat. Dan gaat die wijzer weer wel heen en weer, als je tenminste geen kramp in je vingers krijgt. Ja, nou, dat zijn...
Levensgevaarlijk eigenlijk.
Dat zijn, ja, dat was dus levensgevaarlijk. Dat wist ik kennelijk niet, anders had hij dat gat er nooit in gehakt.
Ja, een radiolied, omdat we het net uitgebreid hebben gehad over... of tenminste John ons uitgebreid heeft verteld over zijn passie voor de radio. En Hedwig, die hier aan tafel zit, die heeft een passie voor schilderen en tekenen. Hoe is die liefde ontstaan? Of waar is dat begonnen?
Ik was al jong en toen vond ik tekenen leuk. En toen ben ik al mee begonnen met tekenen. Op de lagere school al.
En had je ook kunstzinnige ouders?
Nou, mijn moeder die was wel op moderniteit. En die hield wel van moderne dingen. We woonden heel erg mooi in Amersfoort. En mijn vader was eigenlijk een uitvinder. Dus die was wel... druk met, ze hadden een netfarm. En daar ging hij steeds dingen voor uitvinden om het allemaal wat makkelijker te doen. En,
wat voor farm hadden ze?
Een netfarm.
Een
netfarm?
Oh,
netsen. Beesten. En hij heeft ook nog een keer, hij is ook nog een keer op de tv geweest. Toen had hij zo'n band bedacht dat je zo, als je in de auto zit, dat het zo meteen om je heen slaat.
Dus, wauw. Fantastische vinding.
Ja, dus dat het niet dat je het niet hoeft te doen, zeg maar. Dat in zo'n klikding. En
heb jij ook in zo'n autogordel gezeten die meteen om je heen sloeg?
Nee, dat was gewoon, dat had hij bedacht. Maar het is nooit echt van gekomen, geloof ik. Want,
je ziet het wel in die futuristische films altijd. Dan gaan mensen zitten, armpjes omhoog en dan klik, gaat zo die gordel vanzelf.
Ja, nou, waarschijnlijk is dat...
is door jouw vader uitgevonden.
Ja, ik denk het, ja. Hij was op de tv ervoor en ze vonden het allemaal heel interessant.
Dat artistiekerige, dat heb je toch dan misschien wel een klein beetje van je vader?
Ja, misschien wel, want hij vond mij ook wel heel goed altijd.
En hij heeft je wel aangemoedigd om verder te gaan op dat vlak.
Ja.
En dus als kind van 9 vertelde je, had je al...
Nou, als kind van 9, ja, mijn kleinzoon is nu ook 9. Ben ik met mijn vader naar de Picasso geweest in het Stedelijk. En toen vond ik dat zo bijzonder. En toen dacht ik, nou, dat ga ik ook doen, dat wil ik ook. Wil ik ook.
En dat is je nog gelukt ook, hè?
Nou ja, ik moet nog in de galerie komen, maar dat duurt nog even.
En kan je een beetje uitleggen wat je zo heerlijk vindt aan het schilderen en het tekenen?
Nou, dat je gewoon met jezelf ook bezig bent natuurlijk. En je verzint wat en het is... Oh, jeetje.
Een
artistiek belletje.
Artistiek belletje. Maar dat is natuurlijk iemand die wel een schilderij van jou kopen, Hedwig.
Nee hoor.
Want het is,
allemaal uit Engeland die beelden. Ja, ik weet het niet.
Nee, want je maakt veel portretten ook, hè?
Ik maak veel portretten, ja. Omdat daar kan ik wat mee verdienen. En met de abstracte schilderijen heb ik dus wel nu één schilderij verkocht. Maar die moet ik nog... heb ik €400 gekregen, maar ik moet nog €600 krijgen. En als ik dan in een galerie ben, dan zal ik wel wat verkopen, hoop ik.
Want, maar je hebt ook trouwens sorry dat ik je onderbreek, maar je maakt echt portretten van niet de minste mensen. Je hebt echt...
Nee, dat heeft Ger van Elk tegen me gezegd. Ger van Elk was een bekende kunstenaar. Hij is in 2014 overleden. En had hij me al geïntroduceerd bij zijn eigen galerie Borzo. Maar die Borzo die wilde mij niet brengen. En toen heb ik later nog punten erin gezet. En dat heb ik dus doe ik nu dus de hele tijd. En dat wou hij ook niet. Ik ben nog een keer naar hem toe gegaan, maar dat wou hij ook niet.
Maar welke bekende Nederlanders heb je zo al geschilderd?
Nou, Ellie de Waard. En Remco Kampert.
En hoe ga je dan te werk? Want dan ga je bij ze op bezoek of gaan ze voor je zitten?
Nee, zo niet. Nee, ik maak foto's van ze. Ik probeer ze eerst te benaderen. Via internet probeer ik ze te benaderen, waar ze wonen of wat ook. En Ellie de Waard die woont in de buurt van Bergen. Niet in Bergen, maar een stadje ervoor. En toen ben ik daar een keer naartoe gegaan en... toen heb ik foto's van haar gemaakt. En ze vond het wel leuk.
En dan ben je zelf met die foto's zo'n 6 weken nog bezig... om daar echt een mooi portret van te maken.
Ja, 1 foto kies ik dan uit. Ja.
En heb je een portret waar je echt het allermeest tevreden over bent? Of kan je dat niet zeggen?
Nou, dat kan ik niet echt zeggen, nee. Nee. Maar ik ben nu wel, ik heb een vriend, die is overleden. En die heb ik ook een portret van gemaakt, toen hij nog leefde. En daar kijk ik nu de hele dag naar. En dat vind ik wel fijn, dat ik dat heb.
Dan is hij nog een soort van bijen.
Ja.
Dan is het een goed lijkend portret.
Ja.
En in wat voor stemming?
Hij kijkt ook een beetje vriendelijk.
Vriendelijk?
Ja.
Oh, nou, dat lijkt me wel een geweldig talent als je dat kan. Dat je ja, inderdaad nog in leven kan houden eigenlijk.
Een geschilderde foto. Hmm. Maar ja, het is gewoon een andere manier van... het is een soort foto, maar dan anders. Ja,
nou, het is dan helemaal geschilderd, dus het is toch heel anders.
Ja, wat is dan het verschil tussen een foto en jouw schilderijen?
Nou, het hoeft niet zo precies te zijn. Of, ik bedoel, het is een schilder, een kwast is anders hè, dan... Dan een foto is helemaal precies en je krijgt dan de kwast en dan moet je dus... ja, dat is anders.
Ja.
En zou je nou mensen aanraden die helemaal denken dat ze geen talent hebben voor schilderen of tekenen? Zou je zeggen van, ga het toch eens doen?
Ja, dat zeg ik wel meestal. Ik vind eigenlijk dat iedereen wel talent heeft. En nou ja, dat...
En hoe overtuig je ze dan?
Ik heb ook nog een paar keer volwassenen lesgegeven. Nou ja, dan zeg ik gewoon, iedereen kan het. Dus je moet maar proberen. Probeer het maar. En dan gaan ze het ook allemaal wel doen. Dus dat is wel leuk.
Portret aan de muur. Van een meisje dat lacht, dat niet weet wat er komt, niet weet wat er wacht. Portret aan de muur, alles is wit. Is zacht. Alles is onschuld. Geen angst voor de nacht. Jonge vogel in de struiken, de ogen berustend. O, waar is het licht? Geen moeder die kust, geen veilige vleugels.
Ja, dat was Boudewijn de Groot met portret. Omdat we het natuurlijk over portretten schilderen hebben met Hedwig. Hedwig, jij hebt nog een aantal bekende Nederlanders geschilderd. Zag ik op jouw mooie website.
Ja.
Waaronder Maarten van Rossum.
Ja, ja.
Maar dat lijkt me een heel portret om te schilderen.
Nou ja, het maakt niet veel uit met andere portretten hoor. Als je gewoon aan het bezig bent. Maar nou, het was wel leuk. Hij was heel aardig. Ik ben naar Utrecht gegaan.
Ja.
En daar in een park hebben we foto's gemaakt. En hij vond het wel leuk. En,
ja, want ik heb gezien, hij staat er best wel heel vrolijk. Of heel zacht op eigenlijk, vond ik.
Ja, nou ja.
Een zachte Maarten van Rossum.
Hij vond het wel, toen ik het klaar had, na een aantal weken. Toen heb ik het gebracht, weer naar Utrecht. En hij vond het mooi.
Ja, het is ook prachtig.
Ja, dus toen heb ik ook geld gekregen.
En wat ik ook zo leuk vond op jouw site, die overigens zullen we de link maken naar onze website, www.radiosteunkous.nl. Dus mensen kunnen jou daar op vinden.
Oh, dat is wel leuk, ja.
Maar wat ik daar ook zag, was dat jij, daar staat een filmpje op.
Ja.
En daar wordt iets gezegd over man bijt hond.
Ja, dat begrijp ik niet. Ja, dat was toen. Dat is een hele tijd geleden, dat man bijt hond ook...
Zijn ze bij jou langs geweest?
Nee.
Oh, dat niet?
Nee.
Maar ze dachten, die Hedwig, die gaan we promoten.
Nou, nee, ook niet. Nee, dat kon je zelf zeggen.
Oh, wat
dat
grappig.
Kon je zelf zeggen.
Oh, wat grappig. Dus man bijt hond heeft er niets mee te maken eigenlijk?
Nee, eigenlijk niet, nee.
Nou, vind ik eigenlijk dat je wel daar op tv moet bij man bijt hond nu. Eigenlijk. Dus als de mensen luisteren, programmamakers, ja. Hedwig, die... is te bereiken.
Maar nou, je kan wel zien dat daar een klein jongetje ook geportretteerd is.
Ja.
En dat heb ik op een kaartje laten drukken.
Oké.
En dat heb ik ook bij me trouwens.
Oh, leuk. Oh, die willen we straks wel even zien natuurlijk.
Ja.
Zeg, je hebt nog een leuk verhaal. Want voor de uitzending begon, vertelde je ons iets spannends over Marco Borsato.
Ja, die heb ik vandaag benaderd.
Vandaag ook pas?
Ja, vandaag pas, ja. Want ik heb verschillende mensen, Diewertje Blok heb ik benaderd, maar die reageerde helemaal niet.
Nou, Diewertje toch?
Ja, begrijp het ook niet, maar goed. En nog een keer een zekere Kees Hin, die is een filmer.
Ja.
Maar die reageerde ook niet. En hem ook, Boudewijn de Groot.
Oké. Okay.
Daar was een vrouw en die zei dat hij al heel veel portretten had.
Oké, okay, dus die dacht nou, zoveel foto's van mezelf, portretten van mezelf hoeft nou ook weer niet.
Nee.
Maar ik hoop dat Marco Borsato reageert op je en
ik
dat je hem mag portretteren. Dat is natuurlijk ook best een karakteristieke, charismatische man om te portretteren, denk ik.
Zeker, ja.
Nou, we gaan voor je duimen.
Hey, ja. Olga, John Hupsen, die hoopt ook dat er mensen gaan reageren. Want die hoopt dat er mensen lid worden van zijn radiovereniging.
Oh, echt?
Bent u radioverzamelaar, word dan lid van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio. Omdat je daar gratis toegang tot een radiobeurs die heel gezellig is en waar 160 tafels met oude radio's zijn. Dat is de grootste radiobeurs van Nederland. En je kan deelnemen aan onze reparatiecursussen, dat je dus leert om radio's te herstellen. Maar bovenal, ja, je maakt kennis met de rest van de doelgroepen. We hebben 1600 radioverzamelaars. En het is heel gezellig om met z'n 1600 aan radio's te werken. Onze website is www.nvar.nl. Ja, zo gaat dat tegenwoordig.
Ja, het is ook best een leuke manier om bezig te blijven, lijkt me. Als je dat interesseert. Want daar praten we vandaag over. Hoe goed het is voor je gezondheid om... lekker bezig te blijven met de dingen waar je goed in bent en die je ook leuk vindt. En zo waren we bij Riet Eybers. Zij is ook zo iemand. En zij heeft een heel gezellig bed en breakfast. De Kleine Karakiet heet het. Ze schildert ook trouwens Hedwig. En we zijn bij haar gaan logeren.
Bent u radioverzamelaar?
We waren dit weekend op bezoek bij Riet Eybert.
Ik ben dat gekke mens dat altijd op de fiets zit. Is er niemand op de fiets of niet zit?
Een 88-jarige energieke eigenaresse van de bed and breakfast, de Kleine Karakiet, in Tsumarum op het Friese platteland.
Nou, we zijn er bijna.
Ja, weet je welk nummer het was?
Ja, 39.
Oh ja, ik hoorde... Oh ja, hij geeft aan dat we er zijn. Hoor je dat?
Ja.
Dit is toch niet?
Ja, dit is niet.
Oh, wat grappig.
Dat is wel in de middle of nowhere, zeg.
Ja.
Ja, dat is het. Mooi stil is het hier.
Ja. Nou, uitstap maar, hè?
Ja.
Ben je benieuwd?
Ja.
Oké. Okay. Oh. Oh, wauw. Dat kan niet blijkbaar.
Dat staat hier zijn, denk je? Oh ja, de Kleine Karakiet. Nou, wat leuk. Ja, hoe vijzeltje. Je kon gewoon even...
Brengt zeker geluk. Kunnen we, denk je, gewoon naar binnen gaan?
Nou, weet ik eigenlijk niet. Nou, ik doe die deur al.
En? Hoe ziet het eruit?
Oh, wauw. Ja, wel knus. Leuk. Oké, okay, 2 snickers op tafel. Oh, nou, ik goede voet vegen. Riet komt oorspronkelijk uit Hilversum. 20 jaar geleden besloot ze om samen met haar toenmalige vriend de drukke Randstad te verlaten
om op zoek te gaan naar een betaalbare woning in het noorden van Nederland. Drenthe was de bedoeling, maar hun budget liet het niet toe om daar iets te kopen. Uiteindelijk kochten ze in 1996 in Toemarum een oude arbeiderswoning met een ruime schuur waar Riet eigenhandig een bed en breakfast van timmerde.
Volgens mij is ze daar. Ja, dat is het ontbijt.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik zit ineens je gastenboek te lezen.
Oh ja.
Ja. We waarderen je als voor alles wat je doet en je vlug je hekserigheid.
Leuk en leuk. Nou, mooi. Oh, wacht, ik had hier van die dingen in. Van die placemats, zo gezegd.
Wat bedoelen ze nou met een vleugje hekserigheid? Wat denk je dat ze erin doen?
Oh, de hier in huis? Oh, nou ja, dat moeten we er zelf maar uithalen. Dat kan ik niet uitleggen.
Nee.
Oh,
ja, ben je niet s'nachts door het huis gaan dolen?
Nou ja, ik doe van alles s'nachts. Ja, wat dat betreft. Zo.
Maar je kan niet toveren of zo?
Nou, dat kan ik niet vertellen. Dat doen jullie vragen veel te veel.
Zo, dan heb je een lekker ontbijt gemaakt.
Oké, nou ja.
Dankjewel.
Nou, eet smakelijk zou ik zeggen. En als er nog wat nodig is, dan...
De bed en breakfast kijkt uit over de Friese landerijen. Een wijds vergezicht met hier en daar een boerderij. De wind giert rondom het huis. Ja. In de bed en breakfast staat een opklapbed. Bij het raam een tafeltje.
Koffietje heeft ook gezet.
Nee, dat ga ik niet. Een met trollen beschilderd kastje waar de lakens en handdoeken op liggen, staat in de hoek. Boven op de kast ligt een gastenboek met recensies van 1997 tot heden.
Nou, ik zit hier even te bladeren door dit gastenboek. Lofzang. 13 juni 2009. Het huisje van Riet. De kleine karakiet. Je weet niet wat je ziet in... Toemarum. Het uitzicht is wijd, subliem het ontbijt, verzorgd en op tijd in Toemarum. Het land, de lucht, de vogels, paarden, rust en horizon. Je vraagt je af waar het op de wereld toch nog beter kon dan in het huis van Riet, de kleine karakiet. Je weet niet wat je ziet in Toemarum. Siem Jonker. 30 mei 2009.
De recensies zijn over het algemeen zeer positief. Lekker geslapen, warm ontvangst, prachtig wijds uitzicht en heerlijk ontbijt. Hier en daar lees je een woonklacht. De bedjes zijn te smal en ontbijt wordt geserveerd zonder bordjes. Riet blijft er onverschrokken onder. Ze runt de bed and breakfast met veel enthousiasme. Haar hoge leeftijd... 88 jaar zit haar daarbij niet in de weg.
Nou, Riet kan toch toveren, want jullie hebben een heerlijk ontbijtje gekregen, hoorde ik.
Zeker, nee, het was heel bijzonder. En ja, ik vind dat we het logeerpartijtje heel even moeten onderbreken voor een gezellig nummertje.
Voor de suikerbieten gruiden op de zwarte neige grond. Voor de lange rechte wegen tot aan de horizon. Mij ja altijd weer dat brengt wat ik nergens vinden kan. Als alleenig hier op het platteland. Voor de leeuwerikjes dansen. In de groene wiekswal zag hij schrei of diepe zucht. Geen mensen werd het plekje, oh dat zo prachtig kan. Als alleenig hier op het platteland. En ik ga nooit meer weg hier, ik ga in God. Ik ga nooit meer weg hier. Ik geloof niet dat het wordt. Ik ga nooit meer weg hier. Ik blijf te blijden van. Alleen nog hier, op het platteland. Volleybellen over het water. Van de alle wieken scheerden, hoor ik zoveel van mezelf en mijn kom af kunnen leren. Hoor ik heel dicht bij de reden van mijn leven komen kan. Dat kan alleen nog hier op het platteland. En ik ga nooit meer weg hier, ik ga hier nooit meer voort. Ik ga dat het wordt. Ik ga nooit meer weg hier. Ik blijf te blijden van. Alleen nog hier. Alleen nog hier. Alleen nog hier. Op het platteland.
Platteland van Daniel Lohuus. En we blijven even op het platteland, want we gaan terug naar Friesland. Riet vertelt namelijk dat ze geen moeite heeft met ouder worden.
Vind jij het moeilijk om ouder te worden?
Nee, ik heb het nooit erg gevonden om oud te worden. Waarom zou ik? Ik vind het ook niet erg om rimpeltjes te krijgen. Als je ze hebt, dan stel je voor dat er gepolijst is. Dat zie je dan wel. Mannen ook, hoor. Mannen en vrouwen. Ze moeten allemaal glad zijn. Allemaal dezelfde poppetjes. He? Allemaal modepopjes of wat er in beeld is. Dat, ja, mensen zijn juist interessant als ze wel rimpels hebben, vind ik.
En wat zou je tegen mensen zeggen die een beetje zitten te sippen? Die denken van, gat, ik...
Je moet er niet aan denken. Ik heb nooit meer... Ik denk, goh, of dat ik een rimpeltje meer of minder krijg. Is dat een probleem? Er zijn nog gekkere dingen op de wereld, hoor. Wat je liever niet ziet, niet weet. En dan zitten wij ons de druk te maken om een rimpeltje meer of minder.
Maar ook dat je wat minder energie hebt en zo. En dat je denkt van, gat, weer een dag. Wat zou je tegen dat soort mensen zeggen?
Pluk de dag. Carpe diem. Ons vertrouw aan die gouden wijsheid. En ons zal dit nog onthouden in die zilvergrijsheid. Leuk, hè? Afrikaans is leuk.
2 jaar geleden overleed haar partner, waar ze 25 jaar lief en leed mee deelde. Met hem verbouwde ze de woning tot een logeeradres dat veel weg heeft van een Finse boerderij. Met hier en daar een vleugje hekserij. Overal in het huis bungelen heksen aan touwtjes en staren zwarte opgezette katten je vanuit duistere hoekjes aan. Eén plek in de woning is haar het meest dierbaar. Haar badkuip in de serre, waar in de zomer de druiventakken door het dak groeien en je tijdens een schuimend bad een frisse druif in je mond kunt stoppen.
Hé, maar dit...
En dat is mijn bad.
In een serre. Je hebt een serre gebouwd, ja, met een bad erin.
Ja, nou, eerlijk gezegd, die was er dus. En alle buren van meneer Dieren, die hadden het bad over. Ik zeg, meneer, ik vond het zo'n leuk bad. Wat moet je hebben? Ik zeg, ja, graag. En ik denk, ik zeg al, maak ik er maar een vijver van, weet je wel. Zo, het is mooi groen. En...
Maar ga je er echt wel eens in zitten?
Ja, hier. Ik heb dat gisteren al goed gezet.
En dan kijk je uit in de landerijen.
Ja, hier daar.
En maar mogen de gasten ook in bad?
Als ze willen, mogen ze wel, hoor. En moet je daar gaan, dit is druiven. En ik zit wel eens in bad en dan hangen de druiven boven mijn hoofd. Nou, wie heeft dat?
Nou, zullen we het bad even aanzetten?
Ja, beslist.
Even
wil je er nog even in?
Ik wil er nog even. Zet het even aan. Oh, heerlijk.
Ja, er komt echt water uit, hoor. Echt waar.
Oh, superleuk.
Ja, kom naar de karakiet. Vergeet het niet.
In haar mosgroene badkuip, uitkijkend over de landerijen, ervaart Riet de magische krachten van het huis en het Friese landschap. En ze heeft alle tijd om over haar leven na te denken. Ze is blij dat ze 20 jaar geleden de Randstad terug heeft toegekeerd. De drukte mist ze geen moment. Haar bed en breakfast wil ze graag met anderen delen.
Kom vooral gewoon allemaal gezellig naar de kerk. Je mag voor niks naar de vogeltjes kijken en zo. En je kan ook, dat bad is ook erg mooi. Dan heb je uitzicht op de landerijen.
Ons verblijf zat er na een nachtje op. Een bijzondere ervaring in een sprookjesachtig landschap bij een mysterieuze gastvrouw met een vleugje hekserij.
Salutie! Doei! Oh, heerlijk.
En Riet is dus te bezoeken op het platteland van Friesland. En wat is de karrekiet? Is dat een vogel? Heb ik dat goed begrepen? Een karrekiet, oké. Okay. Ken jij een karrekiet, Hedwig?
Nee, nee.
Zou je wel willen logeren in een huisje met een vleugje hekserij?
Ja, misschien met iemand samen. Dat zou ik leuk vinden.
Kan je ook lekker in bad met een druif. Heerlijk. Hedwig, jij in ieder geval heel erg bedankt voor je komst.
Okay.
Wat is jouw website eigenlijk? Kunnen mensen jou bereiken?
www.hedwigvanderheijden met een korte ei.
Ja.
En dan een N op het eind.
Okay.
En Hedwig is H-E-D-W-I-G. En dan .nl.
Dan kunnen mensen ons...
Ja, dat kan allemaal gevonden worden. Gelinkt worden op onze eigen website. En je kan natuurlijk ook nog altijd lid worden van die Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio. Hè?
Lijkt me ook een goed idee.
Want gewoon doorgaan, dat was ons motto vandaag. Ja. Vooral met de dingen waar je plezier in hebt. En ja, dat is goed voor je gezondheid, vind je niet, Hedwig?
Ja, zeker, zeker. Ik ga steeds weer terug naar mijn atelier.
Met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan. In een mateloze tijd, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan. In een loopgraf zonder licht, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan telkens als we stilstaan om weer door te gaan. Naakt in de orkaan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Samen zijn, we zullen doorgaan, als niemand meer verwacht dat we
weer... Ja, we zullen doorgaan en wij zullen ook weer doorgaan, want volgende week zijn we er weer. Tot Steunkous, hartelijk dank voor het luisteren. En Hedwig, nogmaals, hartelijk dank.
Jij ook, Olga.
Nou, jij ook, heel lang.
Dag, dag.
Tot Steunkous.
Zijn hielden de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.